There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland.
Ja, Rusland en Oekraïne komen nauwelijks meer vooruit. Dat heeft ook te maken met het modderseizoen. Ik had het al eerder over. Het is voor tanks heel lastig om te rijden, andere panzervoertuigen. Maar ook door de bewolking, want drones kunnen dan vaak niet worden gebruikt. Maar wat verder weg van dat front vandaan zijn er heel veel nieuwe ontwikkelingen afgelopen week. Dus we gaan gelijk aan de slag. Dit is wat er gebeurde in week 38 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, je hoort hier het geluid van 5 door Nederland geleverde F-16 straaljagers op de Borcea luchtmachtbasis in Roemenië. En dit is de eerste dag voor Oekraïense piloten. Die kunnen dan wennen aan het toestel. En hier komt ook een trainingscentrum. En deze winter worden daar Oekraïense piloten opgeleid. Hopelijk zijn ze dan klaar voor het zomeroffensief volgend jaar. Ja, in Oekraïne was dit echt dagenlang voorpagina nieuws. Die straaljagers die geven de Oekraïners hoop. Maar ik denk dat het al te gevaarlijk is om hoop te vestigen op een of ander wonderwapen. Want ja, zo werkt het niet in de oorlog. Maar die F-16's zullen volgend jaar zeker wel een verschil gaan maken. Bijvoorbeeld het leven van Russische straaljagerpiloten veel lastiger maken. Intussen op de grond rommelen de Russen nog wat aan bij Avdiivka. Daar wordt nog steeds gevochten bij Tsarenjacht. Dat is dat restaurant waar ik het vorige week over had. Ik heb daar dronebeelden van gezien. Dat gebied is echt helemaal bezaaid door dode Russische soldaten. Die worden ook niet weggehaald door die Russen. Het is echt verschrikkelijk. Wordt hevig gevochten. Maar ja, voor de rest geen grote wijzigingen daar. Intussen hebben de Oekraïners nog steeds hun bruggenhoofd op de oostelijke oever van de rivier de Dnieper. De Oekraïners zijn afgelopen weken al op 2 plekken die rivier overgestoken. En er schijnt nu ook een derde plek te zijn bijgekomen. Dat is bij Holy Pristan, dat is 30 kilometer stroomafwaarts ten opzichte van die andere 2 plekken. Waardoor de Russen helemaal in verwarring zijn waar ze nou hun soldaten heen moeten brengen. En deze week kwam het Russische persbureau ITAR-TASS met het bericht dat de Russen bezig zijn met een hergroepering. Nou, dat leidde gelijk tot paniek bij Russische militaire bloggers, want die term hergroepering was vorig jaar echt een eufemisme voor Russen die in paniek terugtrekken. Natuurlijk met medeneming van wasmachines, toiletpotten en wasberen. Maar na een half uurtje trok ITAR-TASS, dus dat persagentschap, dat bericht ineens weer in. Totaal verwarrend allemaal. Een beetje alsof je naar een klimaatmars gaat, maar de sprekers op het podium hebben het ineens over het Midden-Oosten. Een beetje zoiets. Hoe dan ook, dat bericht kan ook bewust door het Kremlin zijn geplaatst om dan de Oekraïners in de val te lokken. Doordat de Oekraïners denken dat die Russen zich hebben teruggetrokken. Weet het allemaal niet, dat gaan we de komende week allemaal wel merken. Maar al met al vind ik het nog steeds opmerkelijk dat die Oekraïners al zo lang die oostoever in handen hebben. En in theorie, het is echt nog in theorie hoor, maar in theorie zouden de Oekraïners hier ook dat offensief kunnen beginnen richting het zuiden, richting de Krim. Maar dat is allemaal nu echt nog een wensdroom. Wat verder opvalt afgelopen week is dat het aantal partizaanse activiteiten van Oekraïners in de bezette gebieden is toegenomen. Waaronder ook een aanslag op het militair hoofdkwartier in Melitopol. En een aanslag op het voormalig hoofd van de zelfbenoemde Volksrepubliek Luhansk. En ook verder aanslagen in de regio Gerson en de Krim. En in de stad Gerson was het afgelopen week feest. Want daar werd gevierd dat de stad precies een jaar geleden werd bevrijd. Toch valt er over het algemeen echt weinig te vieren in deze stad. Want elke dag wordt Gerson wel geraakt door Russische artillerie. Ja, die staan gewoon aan de andere kant van de rivier en die kunnen echt vrijuit op die stad schieten. En op 12 november, afgelopen week dus, op de dag van de eenjarige bevrijding, schoten de Russen een kaliber precisiekruisraket af op de grootste bibliotheek van Gerson. En toen de brandweer daar ter plekke was, schoten de Russen nog een raket af. Dus ja, de zogenaamde double tap. En bij die raketaanslagen gingen bijna 1 miljoen boeken in vlammen op. En de boodschap van de Russen is: ook als we jullie land niet kunnen bezetten, we maken jullie cultuur kapot. Eerst nog even dit. Ik ben geen makkelijk slaper. En toen ik net met mijn vriendin Marsha was, dat is intussen bijna 10 jaar geleden, lagen we samen onder 1 dekbed. En ja, ik werd dan 's ochtends wakker zonder dekbed. Want ja, mijn vriendin had zich er dan helemaal ingerold. Hebben jullie misschien ook wel eens thuis. Maar goed, ja, ik was op dat moment gewoon heel erg verliefd. Dus dat maakt allemaal niet veel uit. Maar op een gegeven moment was ik er wel klaar mee. En ja, jarenlang hebben we ieder onder een eigen dekbed geslapen. Heel erg ongezellig. Maar na een jarenlange lobby van Marsha slapen we nu weer onder 1 groot dekbed. Heel gezellig. En ja, ik weet niet wat er is veranderd, maar 's ochtends word ik ook wakker met een dekbed over me heen. Dus dat is ook hartstikke fijn. Mocht je nou ook die stap willen zetten om van 2 naar 1 dekbed te gaan, en dat raad ik iedereen aan, want ja, de winter komt eraan, denk dan aan een dekbed van Mad Sleeps. Mad Sleeps is een Nederlands merk. Ze maken behalve dekbedden ook bedden en matrassen. Het matras is uniek doordat het aanpasbaar is. Je kan zelf thuis het matras openritsen en eenvoudig de hardheid veranderen door met de lagen te draaien. Het is zelfs mogelijk om het matras per kant zachter of steviger te maken. In totaal heb je 6 hardheden. Je kan 120 dagen proefslapen. Bevalt je nou niet, dan haalt Met het kosteloos op. Het is volgens mij niet echt een persoon, maar de organisatie Met, zeg maar. Door rechtstreekse levering aan de klant heeft Met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Het wordt lokaal geproduceerd, de matras in Duitsland en de bedden in Nederland. Met is dit jaar verkozen tot beste product van het jaar, heeft het predicaat groene keuze van de Consumentenbond en scoort met een 4,8 het hoogste cijfer op Trustpilot. Mijn god, wat een opsomming. Op dit moment is er trouwens Black Friday sale bij Mad Sleeps met kortingen tot 40%. Dus neem gauw een kijkje op madsleeps.com. Gaan we door naar de Russische media. Ja, hoe gaat het daar nu in Absurdistan? Of zoals de Oekraïners Rusland noemen, Mordor. Nou, in ieder geval afgelopen week bijzondere beelden bij een concert in Petersburg. Concert van de band Zero People. De ME die liep daar de concertzaal binnen en die dwong iedereen op de grond te gaan liggen. Een paar 100 man. Er zijn ook beelden van. Mensen worden gefouilleerd en worden ondervraagd wat ze denken van de oorlog. En die band wordt afgevoerd naar het politiebureau. Aanleiding waren anti-oorlogsuitspraken van de zanger Anton Krasowitsky. En op het politiebureau was die zanger bereid om echt een aantal totaal beschamende verklaringen af te leggen. Hij zegt op video dat hij een patriot is en de speciale militaire operatie steunt. Maar wel met een soort van doodse blik in zijn ogen. Bij het publiek in de zaal is er wel iemand dapper. Het is een meisje die weigert om op de grond te gaan liggen. En op beelden zie je dat ze vervolgens bruut in elkaar wordt geslagen. De tour van de band is uitgesteld. Nou, dat snap ik wel. Ja, nog meer absurdisme nu op tv, de Russische zender TNT. Daar werd een clip vertoond, videoclip, van de K-pop band 17. Ja, de oudere generatie Russen die kijken heel graag naar Bollywoodfilms en verslinden Mexicaanse soaps. Maar de jonge generatie die is gek op K-pop. Hoe dan ook, het is een hele erg cheesy videoclip met een prominente rol voor een regenboog. Maar ja, dat mag niet meer in Rusland, want dat valt onder wat ze noemen homopropaganda. Dus in elk shot waar dus een regenboog zit, dat is eigenlijk gewoon een soort van elk shot van die videoclip, is die regenboog vervangen door grijze lucht. Maar omdat het een hele erge cheesy clip is, hangt om die regenboog heen wel allemaal soort van sparkles en muzieknoten. En die zitten dus nog wel in die clip. Dus je ziet gewoon wel de contouren van iets wat niet anders kan zijn dan een regenboog. En die zangers staan er ook de hele tijd naar te kijken. Dus ja, ik denk dat er meer aandacht naartoe gaat dan als ze die regenboog gewoon erin had gelaten. En ik vrees dan toch dat de pure ziel van die jonge Russen nou ja, pure ziel. Af en toe bombarderen ze wel bibliotheken met double tap bombardementen. Dat dan wel, maar doe ik ook wel eens in een opwelling. In ieder geval dat die pure ziel door deze videoclip ja, is vergiftigd geraakt door het verdorven Westen. Of nou ja, in dit geval Zuid-Korea, het verdorven Oosten. In ieder geval de Russen zijn gewoon omringd door verdorvenheid. Verder las ik afgelopen week een interessant interview met Alexei Arestovich op Medusa. Dat is een Russische journalistieke site. Het stuk is in het Engels. Ik zet de link in de show notes, is zeker het lezen waard. Ik had vorige week al uitgebreid over die Arestovich. Het is de politieke rivaal van Zelensky. Het is ook een man die in tegenstelling tot Zelensky wil gaan onderhandelen met de Russen. En hij is ook bereid om territoriale concessies te doen. Bijvoorbeeld dat de Donbass en de Krim naar Rusland toe gaan in ruil voor vrede. En ja, in dat interview legt hij dit verder uit. Hij zegt dan dat die concessies tijdelijk zullen zijn. En dat degene die dan na Poetin komt alles wel terug zal draaien. Hij zegt, ik ben er zeker van dat de opvolger van Poetin veel redelijker is. Nou, dat vind ik wel echt buitensporig naïef. Maar die Arestovich zegt ook wel zinnige dingen. Over de onderdrukking van de Russische taal in Oekraïne zegt hij bijvoorbeeld. Als we een land bouwen waar de Russische taal is verboden, doen we dan niet hetzelfde als Poetin die het Oekraïens wil vernietigen? Ik wil niet dat Oekraïne verandert in Poetins Rusland. Hoe dan ook, echt wel het lezen waard dit stuk. Vooral omdat die Arestovich nog ja, echt een hele belangrijke kracht kan gaan worden in deze oorlog. Ten slotte nog een beetje goed nieuws uit Kiev. Hennis en Maurits die heeft daar weer een vestiging geopend. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog. En ik hoop natuurlijk dat er andere Westerse bedrijven zullen volgen. Oké, en dan nog even dit. Hey, even eerst een waarschuwing. Wat ik nu ga bespreken bevat extreem geweld. Ja, een beetje een rare waarschuwing bij een podcast over de oorlog. Want jullie zijn wel wat gewend, maar... Ja, als je even niet in de stemming bent, luister dan gewoon nu niet verder. Tony Media heeft nog talloze lichtvoetige podcasts waar je naar kan luisteren. Bijvoorbeeld die van mijn zus Aaf. Dus nou, ik neem het je niet kwalijk. Maar goed, daar gaan we. In 2020 werd de 23-jarige Vera Pechtelova door haar ex-vriendje vermoord in Rusland. Ze had het uitgemaakt en als reactie verkrachtte hij haar en mishandelde haar. En dat ging urenlang door. De buren hoorden ook het geschreeuw. In totaal hebben zij 7 keer de politie gebeld. Maar de politie die kwam niet. Want in 2021 is huiselijk geweld gedecriminaliseerd in Rusland. Het is niet meer strafbaar. En elk uur sterft ergens in Rusland een vrouw aan huiselijk geweld. Hoe dan ook, na een paar uur, wat ik best wel lang vind overigens, brak de buurman eindelijk de deur open met een breekijzer. Maar het was toen al te laat, want Pechtelova die kwam met 111 messteken om het leven. En haar moordenaar, Vladislav Kanyus, die kreeg 17 jaar celstraf. Maar na een paar maanden in de bak tekende hij een contract bij Wagner. En na een half jaar vechten aan het front in Oekraïne loopt hij nu rond als een vrij man in Rusland. Dit tot razernij van de ouders van Pechtelova, die daar ook nog eens bij toeval achterkwamen. En die Kanyus, dat is niet de enige, want er zijn vele beruchte moordenaars intussen vrijgelaten, nadat ze dus ook een contract hadden getekend bij Wagner en een halfjaartje hebben gevochten aan het front. Waaronder Vyacheslav Samoylov, die onthoofde zijn vrouw in een dronken bui in 2021. Vadim Tekhov, die stak zijn vrouw dood op haar werk in 2019. Tsirenzhapov, die wurgde een 18-jarig meisje in 2020, gooide haar lichaamsdelen in een rivier. Ivan Rosomachin, ik heb hem al eens eerder besproken in de podcast, die vermoordde een dorpsgenoot in 2019. Hij kwam vrij en hij vermoordde dit jaar ook nog eens een 83-jarige vrouw. Ik ben bijna klaar hoor. Sergei Shmelev vermoordde met een vriend de atleet Dmitri Sisigin en zij filmde zichzelf bedekt in het bloed van hun slachtoffer. En ook nog Dmitri Zelensky, ik hoop geen familie. Die Zelensky die vermoordde zijn 27-jarige vriendin in 2018 en deed haar lichaam in een vleesmolen. En dit zijn dus allemaal mannen die nu weer op vrije voeten zijn. En dit zijn maar één van de duizenden criminelen die Rusland nu onveilig maken, vooral voor vrouwen. En wat natuurlijk des te belachelijker maakt, is dat Rusland zichzelf afficheert als ja, bewaker van traditionele familiewaarden. En ik geef tenslotte het woord aan de moeder van Vera Pichtilova. De vrouw waar ik het verhaal mee begon. Zij geeft interviews aan Russische media. En ze weet dat ze elk moment kan worden opgepakt. Vanwege haar uitspraken, maar dat kan haar niks schelen. Ze is een dappere vrouw waarvan ik hoop dat er in Rusland meer van zijn. Ik laat even een stukje horen.
Я лишена просто всего жизни, да, надежды на что-то. Я вот я не живу, я существую, да?
Ze zegt hier: ik ben beroofd van mijn dochter en na de dood van mijn kind leef ik niet meer. Ik besta alleen maar. En ze vervolgt: denk je nou nu dat hij, dus de moordenaar, vol berouw is, een ander mens is? Nee, hij zal weer gaan steken en verkrachten en doden. Ik ben door de president in mijn gezicht gespuugd. Dit is een staat die wetteloosheid propageert. Na de oorlog ontstonden er talloze burgerinitiatieven om de Oekraïners te helpen. En ja, na anderhalf jaar oorlog drogen dit soort initiatieven een beetje op. Maar een paar gaan nog steeds door, onder meer de organisatie Keep Them Warm. En bij mij in de studio zit Max Bogaert van Keep Them Warm. Hoi Max.
Hi.
Even voordat we het gesprek beginnen, of nou ja, beginnen we eigenlijk ook het gesprek. Maar merk jij iets van een afnemende steun voor jullie club?
Ja, ik merk, nou wat je zegt, dat burgerinitiatieven steeds minder populair zijn. Veel mensen die in de oorlog zich zo mobiliseerden om ritten te gaan maken naar de grens, om spullen te leveren, Oekraïners in huis te nemen, vluchtelingen op te halen bij de grens, zelf naar Oekraïne gaan en veel doneren. Dat is eigenlijk vrijwel helemaal opgedroogd. Mm. En er zijn nog wel individuen die door zijn gegaan, maar de grote organisaties die toen waren opgericht vanuit mensen zelf, vanuit burgers, die worden steeds minder. En dat merk je ook in donaties.
Oké.
Okay. Ja, dus okay. Wordt veel minder over nagedacht. En de aandacht verslapt ook.
Ja, nou daar gaan we gewoon verandering in brengen vandaag. Nadat jullie natuurlijk je matras bij Mad Sleeps hebben gekocht. Maar daarna moet je gewoon gelijk naar de site van Keep Them Warm. Vertel even over jullie club. Wat doen jullie?
Ja, dus hoe dit is begonnen. Wij waren een groep jongeren die toen de oorlog uitbrak dachten we moeten iets doen. Net als denk ik heel veel Nederlanders. En toen zijn er een paar van ons hals over kop eigenlijk hebben toen busjes gehuurd. Personenbusjes. En zijn met een hele hoop hulpgoederen maar naar de grens gereden met Polen.
Dat is in de eerste weken of zo?
Ja, dus dat was ik denk na 5 weken ongeveer.
Oké. Okay. En jij ook?
Ik was daar zelf als journalist toevallig op dezelfde tijd.
Okay.
En zo hebben we elkaar uiteindelijk ook allemaal ontmoet. En die zijn daar gewoon gaan helpen. Dus vrijwilligerswerk gaan doen. En uiteindelijk ook vluchtelingen mee naar Nederland genomen. En dat was heel fijn. Iedereen had het gevoel ook van wauw, we maken ook echt impact. Nou, en toen kwam de winter eraan vorig jaar. En dat hoorde je steeds meer in het nieuws. Het gaat zwaar worden. En toen hadden we eigenlijk het idee van moeten we dit niet structureel gaan doen? Moeten we niet weer gaan rijden? En ook kijken of we eigenlijk een soort steady stroom aan busjes naar de Oekraïnse grens kunnen rijden. Om daar spullen af te leveren. En ook vluchtelingen echt aan de grens gelijk op te halen. En in één keer door naar Nederland te rijden. Zodat ze niet daar in opvangen belanden. Of heel lang in Polen door allemaal processen heen moeten. Voordat ze eindelijk een treinticket hebben.
Ja, naar bijvoorbeeld Duitsland of Nederland. Hoeven te zitten.
Ja, dat gebeurt dus nu heel veel. Ook omdat er dus zoveel tekort aan geld en donaties is.
Ja.
En wat er toen gebeurde is toen we dat weer gingen doen. Is dat er gewoon zo ontzettend veel jongeren kwamen. Die zeiden ja, maar dat wil ik ook wel doen. En wij hadden één zo'n rit gemaakt en dat op Instagram gepost. En toen kregen we allemaal studenten die zeiden ja, laat mij ook maar rijden. Ik heb een rijbewijs.
Ja.
En toen dacht ik ja, maar dit moeten we dus eigenlijk zo gewoon een draaiboek van maken.
Ja.
En dat
dus niet organiseren, maar als een soort franchise of als een soort van terroristencel.
Ja.
Maar wat voor organisatiestructuur je wil aanhouden.
Ja.
Maar jullie nou, vertellen je van hoe je het moet doen, maar jullie voeren het niet uit. Toch?
Nou, ik ben zelf net terug. Ja. Dat is de 8e keer dat ik alweer gegaan ben. Het is een rit van 5 dagen in totaal. Maar we helpen vooral ook nu studenten door heel Nederland om ook zelf zo'n rit te gaan maken. Het is eigenlijk heel simpel. Je vindt 3 vrienden,
ja.
Inclusief jezelf. Dus met z'n 3 doe je dit. Je huurt een busje. En wij regelen voor je de echt hoogwaardige spullen voor ziekenhuizen. Vooral ook voor kinderziekenhuizen en voor echt op de operatietafel. Want wij hebben inmiddels zo'n heel netwerk aan partners van al die initiatieven die nu mee zijn opgeheven hebben, wij toch wel proberen binnen te houden. Okay. Dat de mensen die nog wel iets wilden doen. Dus die zamelen alles nog steeds in.
Even tussendoor, wat is er nodig in kinderziekenhuizen specifiek?
Dat is echt van alles. Ik moet je ook zeggen, de apparatuur die wij vaak meenemen, ik weet niet wat het is. Maar dan hoor ik soort van, dit is een paar duizend euro waard.
Ja.
Dus die mag niet onderop de stapel.
Okay.
En dat is dan een soort doos met een bepaald soort instrument voor bij de operatietafel.
Ja.
Of. Dus vraag me niet de details.
Nee,
maar, het,
maar ze zijn nodig.
Ik heb een keer via contact gehad met een ziekenhuisdirecteur in Mykolaiv, die dan werd verteld, wij komen er weer aan met die bussen. En die was dan ook echt ontzettend dankbaar. Die kon eigenlijk niet wachten. Dus we zijn snel daarheen gegaan. Niet naar Mykolaiv zelf, maar naar de grens.
Ja, zijn dus echt hoogwaardige spullen.
Ja, en die geven we eigenlijk met je mee. En ondertussen regelen wij met onze partners in Polen dat op de terugweg geregistreerde vluchtelingen die daar al zijn, of die in Lviv zijn, dicht bij de grens, die staan eigenlijk al op je te wachten. Dus je hebt gewoon een tijdstip om 10 uur... bij die en die opvang of bij het treinstation staan deze mensen met dit paspoortnummer, alles geregistreerd bij het Rode Kruis.
Ja.
En die neem je mee. Dus het is ook niet een soort mensensmokkelorganisatie dat wij een beetje op de Bonnefoy maar mensen meenemen.
Nee, nee. En die rit gaat tot aan de grens of ook over de grens?
Ja, dus wat wij doen is tot aan de grens.
Dat plaatsje waarvan ik de naam niet uit kan spreken.
Dat ik ook dus niet. Przemyć.
Iemand heeft alle klinkers gejat ooit in Polen, maar
dit is ook de running joke bij ons, dat uiteindelijk is het P-Town geworden onder de internationale
makkelijker.
Hulpverleners is het
P-Town. Ga ik ook aanhouden, ja.
Ja.
Maar dit gaat naar P-Town.
Ja, okay. En daar kennen wij organisaties die van onze spullen in één keer overnemen. En die rijden het echt naar de zero line ook.
Okay.
En die proberen daar hulpverlening te doen. Met echt ook wel gevaar voor eigen leven. Dus ik ben altijd blij ook echt als ik ze weer zie na een paar tijd weer niet gegaan te zijn.
Ja.
Dus bijvoorbeeld Canada Way, dat zijn ex-militairen uit Amerika en Canada. Die rijden gewoon met die bussen. Die stoppen onze spullen achterin en die rijden in één nacht door. Leggen het, of die delen daar uit en rijden weer terug.
Okay.
En dat is wel heel fijn ook om te zien. Want dan krijgen wij ook best wel snel gewoon foto's dat onze spullen die wij net daarheen gereden hebben ook echt belanden bij de plekken.
Want dat is een klacht van veel Oekraïners. Van bij Kiev wil nog wel eens wat verdwijnen in een of andere depot.
En doorverkocht worden.
Ja.
Nee, dat is dus omdat we werken echt alleen met een Nederlandse organisatie. Dat is Hessel, een Fries. En die heeft daar een organisatie, die is ook sinds de oorlog daar al. En die rijdt om voor ons spullen.
Okay.
En met deze mannen van de Canada Way, of deze man en vrouw. En dat is een fijn gevoel. Daarvoor weet je echt dat die spullen die we daar leveren ook echt terechtkomen bij de mensen die het hardst nodig hebben.
Ja, en voor die rit naar de grens toe, dat zijn dan, nou, misschien luisteren er nu mensen en dan hebben jullie een soort van handleiding of zo van hoe je het best aan kan
gemaakt.
Pakken.
Okay. Met echt alles eigenlijk. Van wij raden aan om een nachtje te slapen in Duitsland op de heenweg of in Polen. En
bij dit tankstation hebben ze schone toiletten.
Nou, echt
of zo.
Op dat niveau proberen
of geen hotdogs voor de verandering.
We willen gewoon zoveel mensen dit gaan doen. En daardoor hebben we het eigenlijk allemaal uitgeschreven. En we helpen je ook bij de fondsenwerving. Dat doen we natuurlijk continu zelf. Maar we roepen mensen ook op om een eigen netwerk. Want daar zit toch vaak gewoon het meeste nog in als je voor het eerst gaat rijden.
Ja.
Podcast tips. Voordat de bom valt moet je altijd onderweg eventjes luisteren.
Absoluut.
Iedereen is verplicht om Rusland voor gevorderde jouw zomerserie.
Ja.
Die hebben
we
allemaal geluisterd.
Absoluut.
Ik heb hem inmiddels 3 keer moeten luisteren. Omdat er steeds nieuwe mensen mee gaan.
Heel goed.
Dus ik ken alle verhalen over de dronken Russen.
Ja, dan ben je goed voorbereid.
Maar op dat niveau staat het er. Maar dat maakt het eigenlijk gewoon zo makkelijk. Dat als je ergens 5 dagen hebt en een rijbewijs en wij doen de rest.
En
dat is ook wel mooi dat je ziet dat hier jongeren een beetje in uitblinken ook.
Okay.
Ik vind dat in het nieuws vaak gaat over dat het de burn-out generatie.
Mm-hmm.
En we hebben het allemaal heel zwaar en het is een pech generatie. En kunnen we het allemaal nog wel aan? En ik zie hier dan na 1,5 jaar oorlog dat al die burgerinitiatieven dan langzaam wegzakken. En ondertussen zijn de organisatie Keep Them Warm. Ik weet in Groningen, kleine shout-out, zit ook Stichting Oekraïne Express. Dat zijn de studenten daar.
Mm.
Die gaan gewoon door.
Die houden die motor
draaien. Die hebben ook zin om nachtenlang niet te slapen en een beetje door te gassen naar
de
Oekraïnse grens.
Ja, dat zit
natuurlijk
ook wel een beetje bij.
En het is ook heel gezellig.
Het is avontuur.
het is echt avontuur. Dan kom je ineens vast te zitten in de modder met een bus vol 500 liter melk in Polen. En dan slaap je uiteindelijk maar bij het dichtstbijzijnde soort hostel tankstation. En de volgende dag stonden we daar weer, hebben een houten huisje gesloopt om er planken uit te krijgen. En komt er uiteindelijk een Poolse man die toevallig getrouwd is met een Oekraïense vrouw.
Ja.
Met een tractor aanzetten met graafmachine die ons er uiteindelijk uitgraafd en eruit trekt.
Die planken eronder gelegd om weer eruit te komen.
Het was niet nodig. Dit apparaat was zo groot. Die trok met een stalen kabel onze hele bus weer los. Okay. En toen kwamen we daar op de koffie. Zijn we na de middag nog gewoon gezellig gaan doen. Dus het is, er gebeurt zoveel als je met elkaar dit soort...
Dus je krijgt ook nog avonturen erbij cadeau.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Hey, eventjes nog over de terugweg, want je zegt, je neemt ook vluchtelingen mee terug naar Nederland. En ik lees het, dat er steeds minder plek is voor vluchtelingen. Ja. Is het aan die kant ook nog een probleem aan het worden? Waar ze worden opgevangen?
Nee, die opvang, die gaan nu nog wel redelijk. Ze maken zich zorgen om de winter.
Ja.
Zelensky heeft deze week ook gezegd dat weer vreest voor al die aanvallen op de infrastructuur.
Ja.
En dat zag je vorig jaar natuurlijk ook. Maar wat me eigenlijk vooral ook opvalt, is dat mensen nog steeds vluchten. Die vraag krijg ik ook best wel vaak. Van, zijn die ritten nog wel nodig?
Mm-hmm.
En ja, ze zijn nog nodig. Want ook vaak de mensen die nu vluchten, zijn ook heel kwetsbaar. Die hebben het heel lang kunnen volhouden. Die hadden eerst niet het geld of de wil om nog te vluchten. En die wilden zo lang mogelijk blijven. Maar omdat dat front ook niet meer opschuift, is er ook niet een soort vooruitzicht dat je denkt, misschien gaat de drukker een keer af.
Ja.
En durf je kinderen uiteindelijk echt niet meer naar school te sturen? Of durf je überhaupt niet meer als de scholen over zijn nog thuis te zijn?
Ja, snap ik.
Dus de mensen die nu vluchten hebben vaak helemaal geen geld. Of zijn juist heel dapper geweest en zijn heel lang gebleven, maar zijn nu helemaal gebroken.
Ja.
Dus ja, mensen zijn nog steeds aan de grens. En mensen hebben dus ook nog steeds die hulp nodig. En het is waar, in Nederland zijn steeds minder opvangplekken. Wij kunnen bijvoorbeeld ook geen huisdieren meer meenemen. Dat gaat dus gewoon niet.
Want is er ook geen plek voor huisdieren meer hier?
Nee, er is nergens in Nederland eigenlijk nog plek om een huisdier ook te huisvesten. Maar jij kent natuurlijk
geen... Maar wacht even, die huisdieren die reizen los van die mensen of zo?
Nee, wij mogen gewoon geen mensen meenemen die een huisdier meenemen.
Oh, echt?
Ja, dus dat is van tevoren wel geregeld. Dus we hebben nooit dat ze zegt, je hond of kat moet hier blijven.
Dus een soort van Sophie's Choice daar, een grens van, moet ik mijn kattenkooitje hier laten staan en kan ik mee? Weet je wel?
Ja, nee, ik kan me voorstellen, dus ik weet niet of zij dat zelf weten.
Ja.
Want ze zijn ontzettend gehecht aan huisdieren in Oekraïne.
Ja.
Misschien wel meer dan ergens anders op de wereld, maar... Wij hebben inmiddels dat wij eigenlijk... We hadden altijd van die kleine hondjes achter in de bus die rondrenden.
Ja.
Maar dat gaat niet meer, omdat er geen plekken zijn in Nederland waar dus ook huisdieren kunnen gehuisvest worden.
Ja. Kunnen mensen zich ook melden bij jullie site die dus bijvoorbeeld plek hebben voor iemand met een Deense dog?
Nou, dat is wel... We kunnen je dan sowieso in contact brengen met de organisatie die dat verdeelt. Want die plekken zijn ontzettend nodig.
Oké.
En waar ook heel erg mee geholpen kan worden is dat voor ons is het zo duur om die busjes steeds te huren. Want wij doen echt van die skivakantiebusjes voor 9 personen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ja, dat is toch echt wel een paar honderd euro, soms wel 1000 euro per rit.
Ja.
En we hebben al een paar keer nu gehad dat er zijn best wel bedrijven ook die bestelbusjes hebben of personenbusjes die ook vaak gewoon stilstaan.
Ja.
Als mensen rondrijden. En we hebben ze maar 5 dagen nodig. Dus ik ben ook wel benieuwd of er mensen luisteren die een keer een busje kunnen lenen.
Okay.
Want dan rijden wij... We gaan dus niet Oekraïne in. Dat is voor de verzekering belangrijk.
Nee, nee.
En dan rijden wij snel heen en weer. En dan heb je er ook iets goed mee gedaan.
Maar is het niet voordeliger om gewoon een vrachtwagen te gebruiken en dan iemand met grotere rijbewijs te benaderen?
Ja, dus dat doen we ook. Onze partnerorganisaties die regelen ook echt wel vrachtwagens.
Okay.
En daar zitten ook echt mensen op. Maar daar merk je dat ook nu de aandacht zo verslapt, dat bedrijven steeds minder zijn van, ja, dat hebben we al een paar keer gedaan. Het is een keertje klaar.
Oké.
Het valt me ook, ja, zelfs in de campagne die er nu gaan, het wordt eigenlijk helemaal niet besproken meer.
Nauwelijks besproken. Nou, daar moet verandering in komen voor iedereen die luistert en denkt een rol op wat voor manier dan ook te betekenen. Ga naar de site van Keep the Warm. Ik zet natuurlijk ook de link in de show notes. Max Bogaert, dankjewel.
Dankjewel, Jelle.
En dit was voor deze week. Ja, misschien wat zwaardere uitzending dan jullie van me gewend zijn. Maar gelukkig wel met een interview die weer wat lichtpuntjes biedt. Vrijdag heb ik de première van de theatertour van mij en Ruben. Ja, die is uitverkocht, dus je kan er eigenlijk weinig mee. Het is gewoon een beetje een soort van humble brag van mij. Ik ben er weer volgende week. Tot dan.
Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.